Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij.
Nederland blijft in een harde lockdown tot einde maart. Dat vertelde demissionair premier Mark Rutte gisteren tijdens de persconferentie. En vandaag viert die coronapersconferentie precies zijn eerste verjaardag. En dat ging er op deze dag een jaar geleden heel anders aan toe.
Op dit moment stoppen we met handen schudden.
Dank u wel. Ja.
Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry. Nee. Over. Ik wil er nog wel. Zo, ja.
Ja, sindsdien zijn die persconferenties vaste kost. En we praten erover met de voormalig speechschrijver van Mark Rutte en presentatiecoach bij Speak to Inspire, Huib Hudig. Wat viel jou op aan die persconferentie van gisteravond?
Nou, dat ze wel echt duidelijk een perspectief proberen te bieden aan de mensen in het land. Door erop te wijzen dat het waarschijnlijk over 4 maanden echt voorbij is. En daarnaast tonen ze ook veel empathie. Dus ze proberen echt eventjes alle groepen die geraakt zijn, die proberen ze te benoemen. De horecaondernemers, de mensen in het onderwijs, de ouders die met kinderen thuis zitten en de grote last die het op hun legt. Dus een boodschap van hoop en empathie was duidelijk.
Ja, en is die erkenning die hij dan geeft in zo'n speech belangrijk voor de boodschap?
Ja, ik denk wel dat dat belangrijk is. Maar er is wel één ding wat wel vanuit communicatieperspectief wel echt opvalt aan dit verhaal. En dat is dat je normaal gesproken echt goed moet uitleggen waarom je bepaalde dingen doet. En zij stapte eigenlijk gisteren op die persconferentie helemaal over de maatschappelijke discussie heen die er nu heerst. Namelijk, aan de ene kant heb je de zorg, die mag niet overbelast worden. Aan de andere kant onttrekt zich toch een sociaal-economische ramp op dit moment in het land. En daar is eigenlijk een enorme discussie over zo vlak voor de verkiezing. Hoe ga je daarmee om? En zij leggen eigenlijk helemaal niet uit waarom zij nou zo blijven ervoor kiezen dat die zorg zo gesteund moet worden. En op zich is dat misschien politiek een verdedigbare keuze om te maken. Maar je moet dat dan wel echt goed uitleggen aan de mensen door een veel duidelijker die pijn daarvan voelbaar te maken.
Ja, dus daarin zouden ze... Ja, ga verder.
Nou ja, het probleem is dat mensen de pijn van de lockdown, die voelen we allemaal heel hard. Iedereen zit gewoon thuis te balen. Mensen hebben problemen. Ondernemers die zien hun winst verdampen. Kinderen zitten in depressies. Ja. Dus mensen voelen enorm die pijn ervan. Terwijl die kant aan de zorg. Ja, het is vervelend van de zorg. Maar daar dat voelen mensen minder urgent aan. En dat zouden ze toch veel duidelijker moeten maken.
Dus daar kunnen ze nog een goede stap in zetten. Dan gaan we eventjes kijken naar de verschillen. Dan wil ik dan van jou weten. Wat is het duidelijke verschil tussen deze persconferentie en die allereerste?
Ja, als je echt kijkt naar de allereerste persconferentie, toen was het vooral eigenlijk een soort half jolig van hey god, er overkomt ons iets geks. Een ziekte uit China, haast alsof het een soort van vreemd leuk verschijnsel was. En daarna hebben ze er toch vrij hard aan getrokken om dat beeld echt bij te stellen en er echt duidelijk te maken hoe ernstig het was. En dat was in die eerste golf heel duidelijk de toon. Hè. We zijn echt, dit is ernstig, we gaan met z'n allen gaan we ons hier tegen verzetten en zorgen dat die ziekte zich niet verspreidt. En dat ging op zich heel goed in die fase.
Ja, en welke persconferentie springt er nou echt voor jou uit? Torentje bijvoorbeeld, of was dat de tweede torentje speech?
Ja, want je hebt ook nog die speeches in het torentje gehad, waarmee ze echt het hele land probeerden te bereiken. En die speech, zeker die eerste speech in het torentje, dat was toch wel een heel erg goed verhaal. En die sprong er wel echt uit, waarmee die echt corona heel ernstig heeft gemaakt. Maar na de zomer, toen het toch weer ernstiger bleek te worden, toen is het toch werd het wat warriger, de communicatie. Het draagvlak werd ook lager in de samenleving. Eigenlijk rond de kerst. En toen merkte je dat ze weer echt dacht van hey, het begint nu te hoog te worden. En toen werd de toon weer urgenter. Van het is echt crisis en we moeten echt ingrijpen. En nu zitten ze dus meer op de toer dat ze een hoopvol gevoel willen geven. Ze willen echt een gevoel geven. We zijn bijna bij de eindstreep. Nog een paar maanden en dan zijn we er.
Ja, zijn er dan trucjes die ze gebruiken om die boodschap over te brengen?
Nou ja, wat je wil doen is in ieder geval dingen concreet maken. Dus je wil niet te veel in vage woorden blijven hangen, maar echt duidelijk maken over 4 maanden is het klaar. En dan wordt het voor mensen manageable. Dan is er een soort eindstreep. Hè? Net zoals eind maart gaan de terrassen waarschijnlijk weer open. Dat zijn manieren waarop je mensen hoop kunt geven.
Ja, precies. Als er dit gebeurt, dan komt er dit. Dus er wordt perspectief geboden. Ja.
Precies, dan zie je het echt voor je. En dat was ook de kritiek hiervoor. Voor deze persconferentie. Dat ze vaak zeiden dat perspectief wordt te weinig geboden. En dan wordt het nog moeilijker voor mensen om die regels na te leven.
Maar goed, kijk, die verkiezingen die komen er ook aan. Is dat dan te merken aan die persconferenties?
Nou, dat vond ik van deze niet echt. Kijk, in algemene zin wel willen natuurlijk die kabinetspartijen een beeld geven van we versoepelen een beetje. Dus dat was bij de vorige persconferentie was dat wel het geval. Want daar werden versoepelingen aangekondigd. Terwijl ze eigenlijk vinden dat het nu heel ernstig is en we strenger zouden moeten zijn. Maar ik vond deze persconferentie van gisteren houden ze eigenlijk juist best wel vast aan die ernstige toon van we moeten de zorg ontlasten. En we houden vast aan de maatregelen. Maar daar vind ik dus echt dat ze te slecht uitleggen waarom die zorg ontlast moet worden. Dus eigenlijk zou je dus daar ook die concretisering neer moeten zetten. En echt neerzetten van, en dat betekent voor jou dat je als jij kanker hebt, dat je geen zorg kan krijgen. Dat betekent dat als jouw kind een hartkwaal krijgt, dat hij niet naar het ziekenhuis kan. Dat betekent dat duizenden mensen komen te overlijden. En dat zeggen ze niet. Ze houden dat heel abstract. Dus dat kan beter.
Ja, precies. Daar hebben we het inderdaad net over gehad. Huip Huijdrecht, dankjewel voor je uitleg. En Engeland raakt maar niet uitgepraat over het explosieve interview van Oprah met Harry en Meghan dat gisteravond ook op de Britse televisie is uitgezonden.
In those months when I was pregnant, all around the same time, so we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
Wat? Ja, Koninklijk Huis verslaggever Jeroen Schmalen. Jeroen, wat was jouw indruk na dit interview?
Ik vond het verbijsterend. Op zo verschrikkelijk veel manieren vond ik het verbijsterend. Hier zitten Meghan, Harry en Oprah, die goed bevriend zijn, bijna buren in Santa Barbara. En dat ook benoemen. Harry en Oprah werken nu ook aan een televisieprogramma voor Apple, wordt in een tussenzinnetje even genoemd. Dus het zijn goede bekenden van elkaar. Oprah was ook een van de gasten op het huwelijk van Harry en Meghan in Windsor. Waar zij over praten, er komt zo ontzettend veel rottigheid naar boven. En het is vooral niet te checken. Weet je, mijn vak van journalist bestaat er toch vooral uit dat als iemand iets beweert, dat je ergens kan checken of het klopt. Ik hoor ook heel veel mensen al 24 uur lang met behoorlijke stelligheid beweren dat bepaalde dingen zeker waar of niet waar zijn. Ik heb eigenlijk geen idee. Het is allemaal hearsay. Het is allemaal waar je bij had moeten zijn. En dat waren wij met z'n allen niet. Dus het is bizar eigenlijk.
Nee, maar een van de argumenten die je toch ook wel hoort is, wat zouden Harry en Meghan voor motief hebben om hier niet de waarheid te spreken?
Ja, nou ja, dat is een goeie hoor. Maar je kan wel wat bedenken. Weet je, zij vinden dat zij zo vals zijn neergezet eigenlijk door, laten we zeggen, de kant van Buckingham Palace. Het instituut, zoals ze het in het interview de hele tijd noemen, de firm. Dat zij misschien wel willen dat de publieke opinie kantelt in hun voordeel. Misschien proberen ze dat te bereiken door beschuldigingen aan het adres van de firm neer te leggen. Zij hebben echt wel wat te winnen. Dat staat buiten kijf. Maar ik kan nu niet vertellen of het enigszins klopt wat zij beweren. Ik kan ook niet. De andere kant is, Buckingham Palace ging vorige week in, hè, op geruchten die al een paar jaar bestaan, dat Meghan haar personeel tot wanhoop gedreven zou hebben in het Verenigd Koninkrijk. Dat is natuurlijk even min te checken.
Ja. En jij zegt net, die publieke opinie, die proberen zij te kantelen. Is dat gebeurd? Wat zijn de reacties tot nu toe? Want dat interview was gisteravond te zien op de Britse televisie. Hoe wordt er gereageerd?
Ja, die reacties lopen heel erg uiteen, wereldwijd eigenlijk. In Engeland wordt er behoorlijk verdeeld op gereageerd. Kijk, het doet die Engelsen, die hebben altijd een beetje een haat-liefde verhouding met hun monarchie. En tegelijkertijd doet het ze wel zeer dat nu vanuit Amerika zoveel kritiek klinkt op de Britse koninklijke familie. Tegelijkertijd merk je ook wel in de reacties alle seizoenen van The Crown die op Netflix staan, hè, fictie. Die scheppen wel een beeld dat ja, mensen het misschien wel mogelijk achten dat wat Meghan en Harry hier beweren, dat dat allemaal heeft kunnen plaatsvinden.
Ja.
Dus wat ik zeg, in Engeland zijn de reacties verdeeld. In Amerika is heel veel respect voor de interview voor Oprah Winfrey. Maar ook voor Meghan en Harry, hoe open ze zijn over hun psychische problemen. Ik las net nog een bericht dat een woordvoerder van het Witte Huis zelfs nog vol lof heeft gereageerd op hun uitspraken. Maar dat is dan ook weer bijzonder. Buckingham Palace zwijgt in alle talen. Hè? Dat, ik begreep dat alle medewerkers in het paleis die geautoriseerd zijn om met de media te praten, die hielden gisteren hun telefoon uit. Er zou crisisoverleg zijn. En de vraag is natuurlijk met welke reactie het paleis gaat komen.
Denk je dat ze met de reactie komen?
Moeilijk. Ja, dat vraag ik mij af, Hila. Want wat moet je hier tegen zeggen? Ik bedoel, deze beschuldigingen gaan zo diep, hè, gaan zo ver. Het zijn beschuldigingen van racisme. Het zijn beschuldigingen dat zij eigenlijk zijn tegengewerkt, ook in hun veiligheid. Het is zo ontzettend lastig om je hier tegen te verweren. Ik zou het zo 1, 2, 3 niet weten, eerlijk gezegd.
Nou, is de vader van Meghan ook weer ergens opgedoken in een Britse ochtendshow, Thomas Markle. Wat had hij daar te zeggen?
Ja, hij kan zich niet voorstellen dat er sprake zou zijn van racisme binnen de Britse koninklijke familie. En het was een wat warrig interview waarin die, nou, dat is een mooi beeld erbij als ik het woord warrig gebruik. Daarna zei hij, ja, ik kan me voorstellen dat er racisme hier in Los Angeles is, in Californië. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat bij de Britse koninklijke familie is. Ik heb groot respect voor die familie. Ja, waar baseert hij dat dan weer op? Weet je, dat het niet zou hebben plaatsgevonden. Overigens vertelde hij ook in het interview dat toen hij net aan zijn hart geopereerd was, dat hij een telefoongesprek had met zijn schoonzoon, met prins Harry, waarin Harry hem te verstaan zou hebben gegeven. Als je naar mij had geluisterd, naar mijn adviezen, dan was je nooit in deze situatie terechtgekomen. Nou, dat vond hij wat gemeen van de prins. En toen heeft hij opgehangen, deze Thomas Markle. En hij wil heel graag, hij heeft spijt van zijn samenwerking met de paparazzi-journalisten, met tabloids, verklaart hij een paar keer. En hij wil heel graag een keer met zijn dochter praten. Ze wonen maar 100 kilometer uit elkaar in Californië, zegt hij. Laten we met elkaar gaan praten. Maar kennelijk is het daar al jaren niet van gekomen.
Nee, goed. Misschien helpt dan de telefoon opnemen in plaats van verschijnen in een ochtendshow. Maar goed, hè? Ja. Wie ben ik? Hey, Jeroen, koninklijk huisverslaggever, dankjewel weer voor je uitleg. En wie uit een risicogebied komt en met eigen vervoer terugkeert naar Nederland, moet straks mogelijk beschikken over een negatieve coronatest. Een politiek verslaggever Edwin van der A. Nou weten we al dat dit geldt voor trein- en busreizigers. Waarom wil het kabinet het nou ook invoeren voor die automobilist?
Ja, omdat dat eigenlijk nu niet gelijk getrokken is. Je ziet het nu ook inderdaad bij vliegen, bij de boot, dat je bewijzen moet hebben dat je niet besmet bent. Maar de automobilist, die kon nog gewoon door heel Europa crossen. En ja, de vakanties komen eraan. Eerst straks de meivakantie, dan de zomervakantie. En die mensen die komen ook allemaal weer terug. En vergeet niet, ooit ontstond de eerste golf doordat mensen vanuit Italië bijvoorbeeld kwamen, waar ze op wintervakantie waren geweest en gewoon thuis hun gang gingen en het virus sprong over. En het kabinet zegt, nu er zoveel testen beschikbaar zijn overal in Europa, willen wij in ieder geval zorgen dat mensen die met de auto of de motor terugkomen van hun vakantie, dat die in ieder geval getest zijn.
Ja, en hoe moet ik me dat voor me zien dan? Hoe gaat het in zijn werk?
Nou, dan ga je naar een testcentrum toe in bijvoorbeeld Frankrijk. Stel, je bent in Frankrijk op vakantie geweest, hoogrisicoland. Bijna alle landen zijn momenteel nog hoogrisicolanden. Je gaat terugrijden naar Nederland. Dan moet je voor de Nederlandse grens moet je dus die test hebben afgenomen of hebben laten afnemen. Dat kan dus in Frankrijk zelf Maar je kan ook bijvoorbeeld in België kiezen om zo'n test te halen. Vaak kan je naar instellingen toe, naar privélaboratoria waar je ook sneltesten doet. Dat is eigenlijk heel makkelijk via internet te googlen waar je in een bepaalde stad een test kan krijgen. Vaak tegen betaling wel, dat wel. En zo'n test mag dan maximaal 72 uur oud zijn. En als je dat bewijs kan laten zien, dan mag je het land weer in. Daar komt nog bij dat je ook nog een quarantainebewijs moet overhandigen. Je moet gaan bewijzen dat je ook van plan bent om in quarantaine te gaan na terugkomst. Eigenlijk 10 dagen, maar na 5 dagen mag je een test doen. Ben je dan clean, mag je weer de straat op.
Maar sorry, een quarantainebewijs? Hoe wil je dat bewijzen?
Ja, je moet dus verklaren dat je in quarantaine zult gaan. Zodat met je gegevens er allemaal bij, met je SOFI-nummer er eventueel bij. Zodat ze jou kunnen controleren. En zodat je zwart op wit zet, ik ga in quarantaine en ik zet mijn handtekening eronder. En zal je zeggen, ja, wat maakt dat nou voor verschil? Maar als mensen zulke formulieren moeten ondertekenen, dan blijkt uit onderzoek dat ze toch ook meer bereid zijn om dan daadwerkelijk ook te denken, oké, dat hou ik me er ook aan.
Nou hebben we dat avondklokdebakel gehad. Het was een nieuwe spoedwet nodig. Hoe zit het met deze maatregel? Gaat dit juridisch helemaal dichtgetimmerd worden?
Ja, we hopen het, hè? Dat weet je natuurlijk nooit. Nee, deze komt in de wet niet onder de coronawet, maar onder de wet publieke gezondheid. Dat is een wet die eigenlijk al bestaat. Die al bijvoorbeeld quarantaineplicht mogelijk maakt. Maar ja, er zaten natuurlijk, daar was helemaal geen rekening gehouden met een epidemie als deze. Dus dit is eigenlijk een soort aanscherping van die wet. Het was al zo dat je dus als je vliegt of met de boot komt, of andere manieren reist, dat je dan een test bij je moet hebben. En zelfs ook nog op het laatste moment nog een antigeentest gedaan moet hebben. En ja, daar komt dit nu nog bij. En ze gaan ook regelen dat busbedrijven bijvoorbeeld geen mensen meer mogen vervoeren zonder zo'n testbewijs. Want ook dat was nog een leemte die er was. Je moet het eigenlijk zien als reparatie van wetgeving met alles wat ze zien en met het oog op de komende vakantieperiodes.
Ja, Edwin, even laatste vraag. Bijna alles is oranje, toch? Dus het lijkt mij dat als je de grens overgaat, dat dit al geldt.
Maar dit is ook een beetje een toekomstverhaal. De wet is nu voorgelegd ter consultatie, zoals dat zo mooi heet. De mensen mogen er iets van vinden. Dat is een vrij korte periode. Daarna wordt die uitgewerkt. Dus het duurt nog wel even voordat het gaat lopen. En hey, wie weet met wat Rutte allemaal zegt, hè, kunnen we in juli wel gewoon wel op vakantie in al die landen, omdat daar heel veel mensen gevaccineerd zijn. En omdat het virus daar vrijwel weg is door al die vaccinaties. Dus wij denken aan nu. En nu is het inderdaad wel heel erg veel landen waar het voor geldt. Maar wie weet dat het in de toekomst beter wordt.
Laten we het hopen. Edwin van der A, dankjewel.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt, maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.